Welkom bij deze podcastaflevering van de Bethelkerk in Leeuwarden. Je luistert deze keer naar de vierde preek in een serie over het thema De Weg Volgen. De prekenserie wordt gemaakt bij het boek De Weg Volgen van John Mark Comer. Dat gaat over de thema's bij Jezus zijn, op Jezus lijken, als Jezus leven. En deze vierde preek is eigenlijk een vervolg op de derde preek en gaat over het thema op Jezus lijken, hoe wel en of hoe niet. Wat helpt daar niet bij en wat helpt wel? Uit de Bijbel lezen we hierbij Romeinen 5, vers 1 tot 11 en Romeinen 12, vers 1 tot 2.
Romeinen 5 vanaf vers 1. Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. En dat niet alleen. We laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem gered zullen worden en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. En meer nog, we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. En uit Romeinen 12, de eerste twee versen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. En dan vers 2, waarom ik heel specifiek dit ook gekozen heb. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Straks na de verkondiging zingen we opwekking 431. We dreigden even a cappella te worden. Door omstandigheden heeft de organist even wat minder kunnen oefenen. Waardoor hij het eigenlijk niet kon begeleiden. Maar inmiddels is er toch een pianist ook. Dus David begeleidt ons op de piano. Als we straks na de verkondiging zingen, breng dank aan de eeuwige. Ik maak van mijn preken vaak samenvatting. Achteraf. Voor deze dienst heb ik hem een keer vooraf meegenomen. Het wordt een soort van leerdienst met een handout. Dus dan kunt u het volgen. Dat heb ik ook gedaan omdat ik een beetje aarzelde van, is het misschien veel informatie? Misschien had ik wel ergens op drie kwart denk, nou, dit is wel genoeg. De rest mogen jullie thuis tot je nemen. Maar je kunt er in ieder geval dan beter volgen. Die worden even uitgedeeld. En alvast een beetje achtergrondinformatie. Heel veel zullen het wel weten. Maar ik ben bezig met een aantal preken bij een boek van John Mark Comer. De Weg Volgen. En zijn eerste boek was De Radicale Uitbanning van Haast. In ieder geval zijn vorige boek. Misschien heeft hij al meer geschreven. Bijzonder boek. Heel mooi. Goed om te lezen. Beetje uitgebreid. Dus preek biedt een mooie gelegenheid om het samen te vatten. Maar eigenlijk de drie thema's zijn: bij Jezus zijn, op Jezus lijken, als Jezus leven. En bij het thema op Jezus lijken heb ik een preek gehouden. En eigenlijk heb ik daar maar het eerste deel van het hoofdstuk bij gebruikt. In dat tweede deel van datzelfde hoofdstuk ging hij wat uitvoeriger in op dat thema, op Jezus lijken. Wat zit er in de weg? En wat helpt daarbij? Dus ik dacht, daar kan ik nog even op verder. En dat wil ik dus in deze dienst doen. Ik hoop als je achterin zit dat je goede ogen hebt, of anders een goede bril. Kun je het lezen op de achtste rij? Nee? Je weet wat ik er altijd zeg, hè? Er is nog plek voor in. Maar het staat ook op het papier. Op Jezus lijken, dat is misschien wel wat een grote uitdrukking. Ik denk niet dat er veel mensen hier vanmiddag ook zijn die snel zullen zeggen van ja, dat is, dat kun je wel van mij zeggen, dat ik op Jezus lijk. Ik denk dat we het zelfs niet snel zullen zeggen als een verlangen. Als je zegt, nou, voor een nieuw jaar of voor mijn leven, ik wil meer op Jezus gaan lijken. Nou, je hebt er wel, het komt in liederen wel voor, maar om het hardop te zeggen klinkt al snel te groot. De Bijbel is er wel heel uitgesproken over. Dat het Gods verlangen is en zijn doel, dat we op Jezus gaan lijken. En dan dat we dezelfde liefde gaan vertonen, dezelfde houding die Jezus had. Maar het gaat niet vanzelf. En waarom niet? Als er nog mensen zijn die vroeger goed onderwijs hebben gehad uit de catechismus, is er nog iemand die dan de drie redenen weet die dan genoemd worden? Wat zit ons in de weg bij het groeien? Ja, we zijn geneigd tot alle kwaad, dat is de samenvatting. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Nou, dat is de klassieker. Eigenlijk komen we daar heel dichtbij met deze drie dingen. Kijk, als je meer op Jezus wil gelijken, waarom gaat het niet vanzelf? De eerste die genoemd wordt is wilskracht. Even ervan uitgaan dat je het echt van harte wil, en op een bepaald moment denkt van ja, maar dat zou ook moeten gebeuren, dan is het bijna als vanzelf de neiging om op wilskracht het te gaan doen. Nou is onze wilskracht niet onbelangrijk, maar het probleem is dat die gevormd moet worden. Dat die niet van nature, om het zo te zeggen, sterk genoeg is. De andere hindernis om meer op het beeld van Jezus te gelijken is, en die is denk ik bewust al een beetje prikkelend geformuleerd, meer Bijbelstudie. He, dat je denkt, ik ga ervoor. Ik ga de hele Bijbel in één jaar lezen. Of in een half jaar. Vaker lezen, langer lezen, meerdere keren op een dag lezen. Dan zou het toch goed moeten komen. Maar wat daar vaak insteekbaar is, is als ik maar genoeg kennis opdoe. Maar het gaat bij meer op Jezus lijken om meer naar zijn liefde gevormd te worden. En je kunt met al je kennis, zegt apostel Paulus ergens ook, opgeblazen worden. Je kan heel wat gaan lijken zonder dat het je verandert. Het derde wat in de weg kan zitten is het wachten op iets bovennatuurlijks. Zeg maar een bijzondere ervaring. Op zich is er natuurlijk helemaal niks mis mee om aan God te vragen om, zeg maar, bovennatuurlijke ervaringen. Bijzondere ervaringen. En eigenlijk denk ik wel dat je kunt zeggen dat er niemand, mag ik hopen eigenlijk, tot geloof komt zonder niet ook soms bijzondere ervaringen te hebben. Van die onverklaarbare dingen, het zij in een dienst, het zij gewoon in je dagelijks leven, het zij in ontmoeting, in een droom, vul maar in. Een moment dat je even heel sterk merkt, God leeft. Hij is er. Als je erop gaat wachten, dan wacht je misschien wel gewoon, nou ja, als een Hollands zegt, tot je in ons weegt, zonder dat er iets gebeurt. Zo werkt het in ieder geval niet. Nou, wat zit daar voor probleem achter? De zonde. Een woord dat, als er één woord is dat een allergie heeft opgeroepen, zo langzamerhand. Waardoor je soms ook denkt, ja, nou ja, misschien is het soms handiger om het te omschrijven. Wat is het precies? Maar het is ook weer zo'n oerbijbels woord, dat je niet omheen kan. De pijnlijke toestand van onze menselijke aard, noemt Comer het in zijn boek. En wat is er dan zo pijnlijk aan? Ja, dat het ons aan alle kanten in de weg zit. Hij schreef in zijn boek, als je de zonde niet erkent, dan ben je, als het gaat om geestelijke groei, als iemand die een marathon wil gaan lopen, terwijl hij eigenlijk een gebroken been heeft. En nog een paar enge ziektes. Dus bij voorbaat gedoemd te mislukken. En over welke dingen hebben we het dan bij zonde? We hebben het over dingen die we doen. Hij kwam al naar voren, we zijn geneigd tot het kwaad. En de Engelse Chesterton zei ooit, onze neiging tot het kwaad is de meest omstreden christelijke leer, terwijl die het meest duidelijk te bewijzen is uit onze dagelijkse realiteit. Dat we blijkbaar, hoe lang deze wereld ook al bestaat, niet in staat zijn om dat waarvan we zeggen dat we het wel willen, gewoon te gaan doen. We zijn geneigd tot het kwaad, de zonde die we doen. Maar ook, en daar is het misschien wel eens minder over gegaan, de zonde die ons wordt aangedaan. Wij mensen zijn allemaal mensen met wonden, kwetsuren. Door wat anderen gezegd hebben of gedaan hebben. Of wat ze niet gedaan hebben. En de effecten daarvan. Het hele nare effect dat vaak ook ervoor zorgt dat je de neiging hebt om anderen te kwetsen. Die vindt het hele simpele kennen, doet iemand lelijk tegen jou, wat is je eerste reflex? Onze natuurlijke reflex is niet, jongen, laat ik je lief gaan doen. Maar ik pak hem terug. En liefst nog een beetje beter. Dat kan ook zonder dat we doorhebben gebeuren. Zelfs als je het anders wil. Wat ons wordt aangedaan. En de derde is onze omgeving. Misschien hebben we daar erg weinig aandacht voor, omdat we zeggen, ja, ik kan moeilijk anderen of de omgeving de schuld geven. Maar heel nuchter, we leven in een wereld waarin het ook moeilijk is om goed te doen. Het is veel makkelijker om je kwade neiging te volgen. Je wordt niet automatisch gestimuleerd tot het goede. Je bent heel gezegend dat als je in omstandigheden bent dat je boos bent, geneigd bent om mensen terug te pakken, dat je handenvol mensen om je heen hebt die zeggen, niet doen, dat is niet goed. De kans is groter dat er mensen zijn die je bevestigen. En dat er ook in deze wereld van alles gebeurt waardoor je geneigd bent tot het kwaad. Nou, wat hebben we daarom nodig om dan toch op Jezus te gaan lijken? Ja, aan de ene kant klinkt het misschien heel voor de hand in de kerk. Maar redding. Redding is dat God ingrijpt. Of met het beeld van dat je als drenkeling een boei krijgt toegeworpen. Om je aan vast te klampen. Om gered te worden uit het water. En daarbij is mooi dat hij Comer in het boek er ook op ingaat. Redding. Er is in het Grieks een woord sozo. Zo klinkt dat. Dat betekent redding, maar dat betekent ook genezing. Dat is ook een goede wel om in gedachten te hebben waar genezing beloofd wordt. En die in dit leven ook nogal eens uitblijft. Doet dat er niks van af dat voor God redding en genezing samenvallen. En de allerbelangrijkste genezing is dat we gered worden vanuit het kwaad. Met de belofte dat God uiteindelijk alles nieuw maakt. En daar hoort dan ook genezing bij. Totale redding. redding van zonde, zonde en ziekte zijn in die zin in de Bijbel verbonden, dat God belooft ons van beide te verlossen en dat Jezus dan ook de heelmeester wordt genoemd. De arts, de dokter, maar dan wel één in de zin dat hij ons totaal redt. Het was zeker uit de catechismus, ik ben met lichaam en ziel het eigendom van mijn trouwe heiland. Het tweede is belijden. We hebben het nodig om ons uit te spreken over wat er niet goed is. Dapper uitkomen voor je fouten en je falen komen het. Tegenover God, tegenover anderen, tegenover jezelf. En die drie zijn niet vanzelfsprekend. Want we zijn heel vertrouwd met je zonde belijden tegenover God. Kun je allemaal persoonlijk doen. In je eentje. Zelfs in stilte. Wij hebben die gewoonte om stil te bidden. Dat is eeuwenlang helemaal niet zo geweest. Dat is altijd gewoonte om hardop te bidden. Ik weet niet of je het wel eens probeert. Als je je zonde wil belijden. Zelfs als er niemand bij is. Om het hardop te zeggen. Dat voelt, is mijn ervaring al een stuk ongemakkelijker. Het is even iets dichterbij, iets reëler. Maar het is ook je uitspreken naar anderen. Dat is ook iets wat misschien wel eens wat vaker tegen elkaar kunnen zeggen. Doen we dat echt? Als je iets tegenover een ander fout hebt gedaan. In je gezin, in je relatie, op je werk, in de kerk. Mijn reflectie is om het altijd te gaan beredeneren. Als ik thuis iets verkeerd doe tegen mijn kinderen, weet ik altijd hoe het komt. Als zij nou gewoon luisteren, is het voor mij niet zo lastig. Maar als je een fout hebt gemaakt, dan kun je zeggen, ja, ik vraag God om vergeving. Maar ook naar die ander toe stappen. En aan die ander vragen om vergeving. Dat is kwetsbaar. Want je weet niet zeker of die ander zegt, dit is goed. Laat het in de meeste gevallen gelukkig gebeuren. Dat ongrijpbare, dat je daarmee kwetsbaar bent. En zegt, ik kan het niet regelen. Ik kan alleen bekennen. Ik heb het verkeerd gedaan. En dat is heel belangrijk. Ook tegenover jezelf. Want daar zijn we, zonder dat we het vaak soms doorhebben, ook heel goed in. Om onszelf de dingen aan te blijven rekenen. Hard te oordelen over onze eigen fouten. En daar zitten we daarmee alles in de weg. Ook het vertrouwen naar God toe. Misschien zit daar dan ook wel het probleem. Dat we wel zeggen dat we geloven dat God ons vergeeft. Maar eigenlijk ons twijfels hebben. Of dat het niet uitspreken naar anderen, dat ons dat ook in de weg blijft zitten. We daardoor ook die vergeving niet uitgesproken worden. En daar zit je zelf in de weg. Dat is een spanning om je af te vragen van, heb ik er last van? En dat belijden, dat vraagt een liefdevolle gemeenschap. Dat is ook een belangrijk om te zeggen. Geloven hebben we heel individueel gemaakt. Zo individueel, en het is een beetje veel om tegen jullie te zeggen, want jullie zijn er allemaal vanmiddag. Sowieso in de kerk. Maar steeds sterker leeft het idee, geloven kan ook zonder de kerk, zonder gemeenschap. En vroeger dacht ik, dat is niet waar, dacht ik dan, dat had ik ook keurig geleerd. Maar ja, in de praktijk kom je mensen tegen die niet of nauwelijks in de kerk komen. Maar goed, wat kun je tegenwoordig allemaal niet doen? Je kan meeluisteren, meekijken, podcasts luisteren, Bijbel lezen. Het is zeker wel mogelijk om te geloven. Maar je bent dan niet onderdeel van een liefdevolle gemeenschap. Waar je er ook voor anderen bent. Waar anderen er voor jou zijn. Waar je ook in kwetsbaarheid bij elkaar kan zijn. En dat is de andere kant. Dat is een vraag aan de gemeenschap. Zijn we dat? Zijn we een gemeenschap waar je dapper kunt uitkomen voor je fouten en je falen? Maar iemand die dat doet, merkt, die anderen hier staan niet boven mij. Maar dit is juist de kern. Dat we een gemeenschap zijn, wat ooit een kerkvader gezegd heeft, we zijn geen museum van heiligen als kerk, maar een ziekenhuis voor zondaren. Daarom ben ik bij de kerk. Dat is belangrijk, om te weten, te zeggen, maar ook te laten merken. Overigens, is bekennen betekent niet ontkennen. Of bijvoorbeeld roepen dat alles vergeven is. Dat is wat in de taalgebruik de mantel de liefde is geworden. We hebben het er gewoon niet over. En dan gaat het ergens zitten, zou wij zeggen, rotten onder het tapijt. De bedoeling is om ermee in het licht te komen. Je fouten en je falen. Om vergeving te ontvangen. En dan opnieuw te kunnen beginnen. Echte zonde bedekken is dus niet ontkennen. Nou, behalve zonde, zegt Komer, zit er nog iets in de weg. En dat is, niemand van ons komt blanco ter wereld. En wanneer je gaat geloven, dan ben je al iemand. Je bent gevormd. Hoe dan? Nou, hij noemt drie dingen. We zijn gevormd door de verhalen die we geloven. Verhalen over hoe de wereld in elkaar zit. Hoe mensen zijn. Stel, je groeit op in een wat cynische omgeving. Waar mensen zeggen, je moet altijd oppassen. Hè? Want mensen zullen je altijd pakken als je zwak bent. Dan gaat het ergens in je hoofd zitten. De verhalen die je gelooft, dit is hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit. Wat je kan verwachten. Ook, wanneer ben jij gelukkig? Wat zou je zeggen als dat aan je gevraagd wordt? Wat je dan vertelt, dat is het verhaal wat in je hoofd zit. Klopt dat? Is dat echt het Bijbelse verhaal? Of is dat een verhaal wat ergens in je hoofd is gaan groeien? Heel veel mensen in Nederland denken, als ik de loterij win, dan word ik gelukkiger. Dus één ding wat niet waar is, je wordt er niet gelukkig van. Degenen die het wel worden, zijn de uitzonderingen. Je leven wordt er ingewikkelder van. Dat is niet mijn idee, dat is keurig onderzocht. Maar we denken het wel, de verhalen die we geloven over hoe word je gelukkig, wat is een goed leven. We zijn al gevormd. Of door onze gewoontes. We worden wat we doen. Als je de beste van je tijd besteedt aan vooral entertainment, een beetje hangen, een beetje niks doen, een beetje Netflixen, een beetje, bepaalde boeken lezen, dan word je daarin gevormd tot wat je op die manier allemaal tot je krijgt. Als je wil gaan lijken op Jezus, moet je nadenken over wat zijn mijn gewoontes. Zijn dat goede gewoontes? Vormen die gewoontes mij naar een mens van liefde in Christus. En onze relaties. We gaan lijken op de mensen met wie we omgaan. Van wie we houden. Met wie we leven. Ik vond dat vroeger altijd ontstellend irritant. Dat mijn moeder, als ze zich zorgen maakte over sommige vriendschappen van mij, zei, zeg maar wie je vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent. Dan zei ze dat zei Maarten Luther. Ja, dat kon je niet meer tegen inbrengen. Maar ik wilde altijd dat het niet waar is. En je kunt dat natuurlijk ook misbruiken. Alsof je alleen maar bevriend kan zijn met mensen die voldoen aan een bepaald ideaal. Maar je bewustzijn dat je vrienden en de mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt jouw vormen, dat is wel heel belangrijk. Waarom zijn dat jouw vrienden? Waarom ga je met die mensen om? We zijn volgens mij gewend om dat vooral bij jongeren en tieners te benadrukken. En die zouden last hebben van groepsdruk. Nou, maak je geen zorgen. Of maak je misschien wel zorgen. Iedereen heeft dat. Want we zijn ook vaak uit op bevestiging, erkenning. We willen graag goede vriendschappen hebben. Laat je daarin bewust vormen in je relaties. Nou, wat is er nodig? Nou, dat wordt een beetje weinig. Ik dacht dat ik nog eens opgeschreven had. Wat is er nodig? Tegenvorming. En ik las die tekst uit Romeinen 12. En die lees ik even voor uit een oude, iets oudere vertaling. Want in de MBV, dan kun je hem zo lezen dat het lijkt alsof het iets is wat jij doet. Maar het staat twee keer iets, even duur gezegd, in de passieve vorm, in de leidende vorm. De apostel schrijft, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word vernieuwd door de vernieuwing van uw gezindheid. Als je het goed hoort, het is dus aan de gang. We hebben in de vorige preek ook bij stilgestaan, je bent op dit moment bezig gevormd te worden. Je wordt of gevormd naar de wereldse normen invloeden, of je wordt gevormd door God en de Heilige Geest. Voor de helderheid, er is bij niemand volmaakt het een of het ander. God kan aan het werk zijn in mensen die al voordat ze het zelf bewust zijn. En er is niemand die volmaakt zich alleen maar laat vormen door de Heilige Geest. Maar daarom staat die aansporing juist op. Wordt het je bewust, er is geen derde weg. Je kan niet zeggen, nou voorlopig zit ik even overal tussenin. Ik doe een tussenjaar, ik word nu even niet gevormd. En aan het eind van het jaar beslis ik wat er gaat gebeuren. Je wordt gevormd. Dus word dan vooral gevormd door de innerlijke vernieuwing, door de kracht van de Heilige Geest. En want goed bij die tekst te beseffen, dat wordt gevormd door, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Daar zit de beweging van buiten naar binnen. Het komt op je af en je wordt meer en meer innerlijk veranderd. De andere aansporing is, word vernieuwd door uw gezindheid innerlijk te laten vernieuwen, zodat van daaruit je uiterlijk, je gedrag en je leven verandert. Nou, hoe dan? Daar komen vijf woorden, zes woorden zelfs voor. Nou, toen dacht ik, ik ga een handout uitdelen. Die ga je uit je hoofd niet bijhouden. En ik maak er even een tekening van. In het midden staat erbij de Heilige Geest. Dat is natuurlijk hierbij het allerbelangrijkste. Ook om te bidden, te vragen aan God. Kom Heilige Geest. Want die innerlijke vernieuwing heeft te maken met de Heilige Geest. Maar goed, dat kan je ook een beetje als een dooddoener toepassen. Zeg nou, veel bidden om de Heilige Geest, dan zal het wel gebeuren. Maar welke dingen horen daar dan bij? Een hele belangrijke, ik ga een driehoek tekenen en volgens mij, dit wordt hem ongeveer, gaat even niet om of welke bovenaan of onderaan moet staan, maar een hele belangrijke is onderwijs. He, dus door de kracht van de Heilige Geest, kijk op zich meer bijbelstudie zei ik, aan het begin is het niet, maar onderwijs in de zin van bijbel lezen, bijbelstudie, preken luisteren, podcast, boeken, vul maar in. Is ontzettend belangrijk. De andere is oefening. Om een voorbeeld te noemen, je kan 10 boeken lezen over bidden en erover nadenken hoe je anders en beter en meer zou kunnen gaan bidden. Maar oefening is het ook gewoon gaan doen in de praktijk. Een belangrijke en mooie daarbij, ik vergat hem net eigenlijk te zeggen, is niet onbelangrijk. In de Bijbel, als het gaat over reddingen, de Heer Jezus geneest mensen, het woord redding wordt gebruikt, maar Komen zegt terecht, is je ons opgevallen dat de karakters van de leerlingen van de Heer Jezus op zich niet zomaar veranderd worden. Je kent na 3 jaar nog steeds Petrus terug en Johannes en Jacobus. En ze zijn wel wijzer geworden in de diep Bijbelse zin van het woord. Maar ze hebben nog steeds hun eigen karakter. Dat oefenen is ook daarmee om leren gaan. Ook positief. Als het gaat om bidden. Want niet iedereen heeft precies dezelfde vorm die goed werkt. De een kan heel goed langere tijd in stilte zitten. Maar de ander werkt dat veel beter door te wandelen. En de een heeft echt de gave om voor anderen te bidden. En nou, de ander meer de gave van het dienen. Vul maar in. Oefening. En de derde. Is de gemeenschap. Ik noemde net al bij beleiden. Je hebt hierbij ook een gemeenschap nodig. Je kunt niet, om het zo te zeggen, wegkomen met de gedachte, nou, ik bid dat God de Heilige Geest aan mij geeft en daar heb ik dan genoeg aan. Als ik vraag aan God om de Heilige Geest, om meer geduld, is de kans groot dat God mij mensen geeft met wie ik heel geduldig moet leren zijn. Of dat hij mij geeft aan mensen die geduldiger moeten worden. We kunnen niet zonder die gemeenschap. En deze drie dingen, dacht ik, kijk, hier omheen zou je dan een cirkel kunnen tekenen, ook in een willekeurige volgorde. Dit alles heeft te maken met geduld. Oftewel, tijd. Ik vond dat zelf bij de vorige preek in de voorbereiding eigenlijk echt iets dat echt bleef haken. Van ik dacht, hé, dat weet ik eigenlijk al lang. Maar als wij iets willen veranderen, dan willen we het nu. Als we iets aan onszelf willen veranderen, ook graag. Nu. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat God geduld heeft. De tijd neemt om dingen te laten groeien. Dat zie je ook in de schepping. Je ziet elk jaar opnieuw dat alles weer van de grond af aan begint, gaat groeien, groter wordt, gaat bloeien, gaat vrucht dragen. God heeft geduld en neemt de tijd. Wij hebben dat ook nodig bij deze dingen. Geduld en tijd. En een woord wat de laatste tijd ook vaker terugkomt, nu we het daarover hebben. En wat volgens mij niet heel populair is, is volharding. Volharding heeft te maken met lijden. Het volhouden, onderwijs, oefening, gemeenschap. Ook als de omstandigheden niet veranderen, misschien zelfs moeilijker worden. Als anderen het je moeilijk maken, als je dingen meemaakt die lastig zijn. De volharding, die brengt de hoop, schreef van Paulus in Romeinen 5. En die hoop maakt niet beschaamd. Maar je krijgt dus niet dat wat God belooft, zonder te beseffen dat het geduld vraagt, tijd en zonder volharding. Nou, het ziet er een beetje misschien schematisch uit, maar hopelijk overzichtelijk en iets beelden er nog dan dat het op rij staat. Maar dit is wat de Bijbel, denk ik, in die zin is het boek heel behulpzaam, een prachtige samenvatting van hoe God aan het werk is. Hoe je ziet dat alles bij elkaar komt. Onderwijs, maar dan wel in de zin van het je eigen maken, samen met anderen, om zo te groeien tot mensen van liefde in Christus. Om ook echt bewust de moed te hebben om te vertrouwen dat God zo wil werken. Dat je, gelooft of niet, meer op Jezus gaat lijken. Amen.